Je luistert naar De Wet als Kunstwerk. Een podcast waarin Nick Schoenmaker elke aflevering met een jurist in gesprek gaat om zo de wet en het recht beter te begrijpen. Wat komt er van de schoonheid van het recht terecht in de praktijk van alle dag? En wat maakt het recht nu zo uitdagend, ingewikkeld en soms onbegrijpelijk? Kortom, wat maakt de wet tot een kunstwerk?
De gast in deze aflevering is professor Dr. Ingrid Leijten. Ze studeerde rechten en politicologie aan de Universiteit Leiden en Columbia Law School in New York. Na het behalen van het New York Bar Exam deed zij promotieonderzoek in Leiden en werkte ze als universitair docent en universitair hoofddocent al daar. Leijten is onder meer lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten en sinds 1 januari 2022 hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Tilburg. Vandaag interviewen Niels Graaf en ik haar over onder andere de bescherming van grondrechten en de constitutionele cultuur in Nederland. Ingrid Leijten, van harte welkom in De Wet als Kunstwerk.
Dankjewel.
Fijn dat we jou mogen interviewen. Je was iets later binnen en dat komt omdat jij hier al 12 jaar in Leiden hebt gewerkt. We nemen deze podcast op in het gebouw van de Universiteit Leiden.
Zelfs op je oude gang.
Zelfs op je oude gang. En de vraag is, wat is nou het grootste verschil tussen de Universiteit Leiden en de Universiteit van Tilburg?
Ik denk dat ik haast meer overeenkomsten kan verzinnen. Okay. Toch wel. Ik heb met heel veel plezier heel lang in Leiden gewerkt. Ja. Het is een hele hechte club staats- en bestuursrecht mensen hier. En ik mis Leiden natuurlijk verschrikkelijk. Zij zeggen dat er mij ook missen. Maar ik heb het ook vanaf dag 1 enorm naar mijn zin gehad in Tilburg. Ja. En misschien is het verschil wel dat we in Tilburg als staats- en bestuursrecht zijn ingebed in een groot departement Public Law and Governance. Mm. Met ook internationaal recht, rechtsfilosofie, ook bestuurskunde zit daarbij. Dus die interdisciplinariteit zit als het ware op de gang. Ja. Daar kun je niet omheen in Tilburg.
En heeft dat even dan ook effect op het onderzoek, het type onderzoek dat je doet of de samenwerkingen?
Zeker, zeker. Ik heb bijvoorbeeld een beetje een onderzoeksplannetje dat verband houdt met vertrouwen. Nou ja, en als je je met die term gaat bezighouden, hè, op meer dan een heel oppervlakkig niveau waar je zegt, nou, vertrouwen is goed of slecht, dan moet je wel naar de andere disciplines. En ik heb ook veel bestuurskundige collega's die zich ook met dat thema bezighouden. Dus dat is heel leuk.
Mooi. En je bekleedt nu de grote leerstoel van Ernst Heers Ballin. En die heeft natuurlijk ook heel veel gedaan over vertrouwen en zich daarop gestort. En blijf je in die voetsporen lopen? Of komt er nog een Leids zijpaadje? Wordt er ingewandeld?
Een Leidens paadje, denk ik wel. En natuurlijk sta je in een bepaalde traditie. Natuurlijk, mijn eigen onderzoeksinteresse zit natuurlijk ook al heel lang bij grondrechten, maar niet zozeer als iets wat los staat van de rest van het constitutionele recht, van het staatsrecht, maar echt als onderdeel ook van het politieke staatsrecht uiteindelijk. En dat is natuurlijk ook wel de traditie die Ernst ook benadrukt in Tilburg. En we spreken daar expliciet ook van constitutioneel recht, niet van staatsrecht. En daar past ook bij een blik naar het EVRM, naar Europa uiteindelijk. Dus daar bouw ik zeker op voort. Maar hopelijk ook met een mooie eigen stempel.
En dat ga je ook de komende jaren aan generaties Tilburgse studenten meegeven, deze lessen, deze invalshoek.
Zeker.
Dat, mooi. We zijn benieuwd hoe zich dat in de praktijk allemaal gaat ontvouwen.
Zeker.
Vertrouwen. Hè?
En vandaag gaan wij het met elkaar hebben over, zoals bekend, 5 stellingen. En dan mag je als eerste eens of oneens op antwoorden. En uiteraard gaan we ze daarna nuanceren. De eerste is, de Nederlandse grondwet is springlevend.
Oneens.
Oké. Okay. De tweede, bescherming van grondrechten draagt bij aan het vertrouwen in de overheid.
Eens.
Oké, ik hoor enige twijfel, maar dat komen we zo op. 3, sociale grondrechten zijn ongeschikt voor gerechtelijke toetsing.
Oneens.
Oké. 4, Nederland moet opnieuw een correctief referendum invoeren.
Eens.
En de laatste, een sterkere constitutionele cultuur betekent een dominantere positie voor de rechter.
Eens.
Oké. Laten we naar de eerste gaan. De Nederlandse grondwet is springlevend. Oneens.
Oneens, ja. levend, ja.
Oké.
Springlevend. Wordt momenteel een beetje meer tot leven gewekt.
Ja.
Ook, ja. Het was leuk. Hè? Vorige week waren we op een symposium in Utrecht. En daar hadden we het over de recente grondwetswijzigingen.
Ja.
Nou, dat waren er een heel aantal. Ik
zeven?
Heb ook, ja.
Ja. Ja, zeven.
Ja, jullie kijken er een beetje moeilijk bij. We gaan in de show notes gewoon duidelijk maken of het er zeven of misschien acht waren.
Ik twijfel even.
Zes of zeven.
Dat komt goed. Zes of zeven. Ja. Oké, komt goed.
Hoe dan ook. Daar hadden we een boek over gemaakt.
Precies.
En, het verhaal is altijd, die Nederlandse grondwet, die kun je bijna niet wijzigen. Dat is heel ingewikkeld. Ja. Lange procedure, dus die is heel onbeweeglijk. Nou, in die bundel is ook onderzoek gedaan, empirisch, naar of dat wel echt klopt. Nou, daar blijkt toch wel uit. Ja, we wijzigen die grondwet best wel eens. En dat is natuurlijk een teken van levendigheid, zou je kunnen
zeggen. De laatste keer was het toch 1983, of is dat niet correct?
Dat was de laatste algehele grondwetsherziening met heel veel wijzigingen. Dus ja, en nu hebben we weer zo'n moment gehad,
ja,
waarop de grondwet op meerdere punten is aangepast. Tegelijkertijd, hè, ook al kan er dus wel wat met die grondwet en hebben we het er dus over, want dat vergt natuurlijk een lange politieke discussie,
ja.
Twee lezingen, et cetera. Ja, alsnog is die grondwet niet heel, heel dominant in ons politieke bedrijf, in de publieke discussie. Hoewel, ik denk dat de pandemie toch daar wel wat heeft gedaan.
Ja.
Hè? En onze huidige, het medialandschap en de discussies op sociale media. Als ik het dan heb over grondrechten. Nou ja, we hadden het niet zoveel over de grondrechten uit de grondwet. Hè. De rechter mag er ook niet aan toetsen. Dus als we het al over grondrechten hadden, dan hadden we het over het EVRM.
Ja.
Maar in de pandemie, waar we natuurlijk echt geconfronteerd werden met best vergaande grondrechtenbeperkingen, zag je dat zowel de juristen en de constitutionele actoren, maar ook het bredere publiek het wel ging hebben over de grondwet.
Ja.
Blijkbaar was daar dan toch een bepaalde behoefte ook om naar die eigen grondwet te kijken. En ik denk ook dat je de discussie die we nu voeren over het toch weer invoeren van constitutionele toetsing, wat natuurlijk echt gaat zorgen voor een prominentere plek voor de grondwet.
Ja,
ja, dat komt daar mede uit voort. En natuurlijk ook uit de toeslagenaffaire.
Ja,
de pandemie als geboortegrond van constitutionele toetsing.
Dat, als het zo de geschiedenis ingaat, weet ik niet. Maar ik heb daar wel, ik heb dat wel een beetje als een bepaald keerpunt ervaren. Het liep een beetje parallel ook met mijn eigen onderzoek. Ik heb jarenlang heel veel onderzoek gedaan naar het EVRM, sociale rechtsbescherming op basis van het EVRM, in internationale discussies daarmee bezig gehouden. Maar tijdens de pandemie werd toch ook de nationale discussie. Hè, de vraag, moeten we nou niet heel snel een coronawet gaan maken?
Ja.
Die werden zo pregnant dat je daar ook als rechtswetenschapper niet omheen kon.
Ja. Dus wat gebeurde, nog heel even terug, want wat gebeurde er nou eigenlijk tijdens die pandemie? In de zin van, er werden dus grondrechten ingeperkt. Mm-hmm. Maar op basis waarvan gebeurde dat? Want er was geen nieuwe wet. Die coronawet kwam pas veel later. Wat gebeurde er eigenlijk?
Nou ja, toen eenmaal duidelijk werd dat we iets moesten gaan doen. En Nederland was nog wel redelijk laat, hè, vergeleken met wat landen om ons heen. Toen werd daarvoor gegrepen naar noodverordeningen.
Ja.
Hè, afkomstig van de veiligheidsregio's. Ja. Die natuurlijk een gebrekkige of zelfs niet bestaande democratische legitimatie hebben.
Ja.
Omdat daar geen parlement zich mee bemoeide. Dus vrij snel sloegen daar natuurlijk ook de staatsrechtjuristen op aan door te zeggen, hoor eens, grondrechten beperken, dat mag alleen bij wet in formele zin.
Precies.
Dus ga alsjeblieft snel een formele wet maken. Nou, daar hebben we natuurlijk uiteindelijk heel lang nog op moeten wachten.
En je zou bijna zeggen dat zo'n gesprek over grondrechten, of het bewust maken van de Nederlandse bevolking van het belang van grondrechten, eigenlijk alleen maar kan in zo'n crisissituatie. Omdat, wie staat er anders bij stil? Of kijk je daar anders naar?
Ik denk dat we wel moesten tijdens de pandemie toen ook. Ik denk, grondrechten functioneren wel ergens op de achtergrond als we geen crisis hebben. En je komt er niet dagelijks mee in aanraking. Maar tijdens die pandemie werden we natuurlijk echt allemaal en direct geconfronteerd met grondrechtenbeperkingen. Ja. Ze werden dinsdag afgekondigd en op vrijdag gingen ze in. Het discours paste zich daaraan aan. En Wat daar wel dus een beetje problematisch bleek, was denk ik dat er best wel een kloof bestaat tussen de juridische werking van grondrechten en het beeld dat het bredere publiek ervan heeft. En ik heb al een paar keer gezegd, die kloof er is, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar tijdens zo'n crisis wordt het wel lastig.
Want wat maakt dat problematisch?
Nou, op het moment dat je grondrechten mogen worden beperkt. Er zijn eisen die komen daarbij kijken. En dat is een vrij technisch verhaal. En je kunt dus ook meestal niet met het blote oog zien of een grondrecht al dan niet geschonden is. Of zo'n maatregel misschien wel een beperking van een grondrecht was, maar wel gerechtvaardigd was. Tegelijkertijd, de term grondrecht, het doet iets heel fundamenteels, iets heel absoluut.
Het is een absoluut recht. Zou je
denken, hè? Dat is een beetje het traditionele narratief wat daarbij hoort. En dat is dus ook het narratief dat je ziet in de publieke discussie op het moment dat het bredere publiek het over grondrechten gaat hebben. Ja. Maar als jij denkt dat jouw grondrechten absoluut zijn en je ziet tegelijkertijd dat ze continu worden beperkt,
precies.
Ja, dan word je wantrouwig natuurlijk.
Ja, nou dat brengt ons meteen bij de tweede stelling. Bescherming van grondrechten draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Ik hoorde enige twijfel, maar je was het eens met deze stelling.
Ik was het eens. Als je had gezegd, draagt altijd bij aan het vertrouwen in de overheid, dan had ik oneens gezegd.
Okay.
Daar zat een beetje de twijfel in. Natuurlijk draagt bescherming van grondrechten bij aan het vertrouwen in de overheid. Hè. Het betekent dat de wetgever zich ervan bewust moet zijn dat er grondrechten worden beperkt. Dan moet je de proportionaliteit in acht nemen. Dan moet je goed kijken wat je aan het doen bent. Hè. Dan moet je een coronawet maken waar het parlement uitgebreid over mee kan discussiëren, zodat alle belangen vertegenwoordigd zijn. Dus dat proces, en dat begint natuurlijk bij het opnemen van grondrechten in een document als de grondwet. Maar ook het proces van beperken en het proces van gestalte geven aan die grondrechten. En vervolgens ook nog de controle daarop door een rechter. Dat draagt bij aan vertrouwen.
Ja.
Maar dan moet je dus wel enig begrip hebben van hoe dat werkt. Hè? En dus wederom snappen dat de grondrechten niet altijd absolute begrenzingen van overheidsmacht zijn. Want als je dat denkt, dan, wat ik net zei, dan word je dus misschien wel juist wantrouwig op het moment dat je ziet dat grondrechten beperkt worden.
Ja.
En hoe zou je dat dan aan de burger kunnen verkopen? Hè? Dit is een belangrijke boodschap. En blijkbaar leeft het nog niet helemaal, dit idee. We proberen het nu op te vangen wellicht via de grondwet. Maar daar staat het ook niet echt heel duidelijk in. Wie gaat dit vertellen? Of hoe kunnen we dit uitleggen? Of hoe zou dit moeten worden uitgelegd?
Ja. Als we het hebben over grondrechten, hè, en ook in het onderwijs, dan bedoel ik niet eens zozeer rechtenonderwijs, maar burgerschapsonderwijs.
Precies, ja.
Dan zul je waarschijnlijk geneigd zijn vooral eerst even een lijstje met grondrechten te presenteren. Je hebt de vrijheid van meningsuiting, je hebt dit en je hebt dat. Maar het gaat natuurlijk ook om het samenspel van die grondrechten en het besef van het feit dat je ze niet allemaal altijd volle 100% kunt garanderen. Want dan heb je geen functionerende samenleving. Dus je moet ook verder kijken dan wat eigenlijk meestal de eerste zin is van dat grondrecht. Iedereen heeft het recht op. Je moet ook kijken naar de mogelijkheden voor beperking van zo'n recht. Hè. En daar zit hem nou juist ook de waarborg in. De waarborg zit hem niet in het feit dat we iets als het ware uit het overheidsdomein halen en zeggen, daar mag je niet aankomen. De waarborg zit hem in het feit dat op het moment dat we aan die grondrechten gaan sleutelen, we willen dat het parlement erbij betrokken is. Je hoorde in de pandemie heel vaak het argument, ook op sociale media. En dan maken ze zomaar een wet en dan mag het ineens. Terwijl die wet is nou juist echt onderdeel van de waarborg. Het feit dat wij de mensen kiezen die daarover mee gaan praten. Dat is natuurlijk ook, Het is niet altijd heel makkelijk die boodschap.
Maar wat is dan de waarde van die? Sorry dat ik je onderbreek. Wat is dan de waarde van die grondwet als de grondrechten die daarin vastgelegd zijn toch wel kunnen worden ingeperkt als dat een politieke keuze is?
Ja, nou ja, je zou dus zeggen dat aan die inperking, aan die beperking zitten zowel meer formele als ook materiële vereisten. Dus qua vorm, precies, zou je zeggen, je moet democratische legitimatie hebben.
Precies.
Dus je moet zorgen dat het parlement erover meepraat. Maar ook inhoudelijk dwingen die grondrechten en die beperkingsclausules er eigenlijk toe. Wel, de Nederlandse grondwet is niet ideaal geformuleerd wat dat betreft. Maar dwingen die grondrechten ertoe dat je ook nadenkt over, kan het niet een tandje minder?
Ja.
Zijn er alternatieve manieren om het doel dat we nastreven te beperken die minder vergaand ingrijpen op grondrechten? Dat je echt kijkt naar het individuele belang dat aan de orde is. En je afvraagt, wordt dat niet te vergaand beperkt met deze maatregel? Dus ze dwingen de overheid echt te rechtvaardigen wat zij aan het doen is. En die rechter, hè, die weet ook niet altijd wat per se de beste grondrechtenoplossing is. Zagen we ook in de pandemie. Er moeten lastige keuzes worden gemaakt, maar er moet iets worden gedaan. Er moet ergens wat worden beperkt. Maar die rechter kan wel controleren of daar goed over is nagedacht en of die rechtvaardiging die de overheid daarvoor geeft ook voldoende is.
Denk je dat de klimaatcrisis of de stikstofcrisis, hè, dat is een deel daarvan, weer een dergelijke nieuwe episode aan die grondrechtendiscussie zal leveren? Of is dat echt een pandemie eigen geweest?
Nee. We hebben het natuurlijk vaak over het feit dat we van de ene crisis in de andere rolden en dat ook de criticassers van de overheid ook alle volgende crisis weer hebben aangegrepen. Ik denk dat je ook, als het gaat om klimaatmaatregelen, en die zullen ongetwijfeld de komende jaren ook worden aangescherpt, die houden ook beperkingen van onze vrijheden in. Of gaan dat misschien meer doen. Denk aan vliegen of vlees eten. Hè. Ja. Grondrechten zijn namelijk vrij ruim. Hè. Als je een recht hebt op persoonlijke levenssfeer, dan kun je heel veel maatregelen als een beperking daarvan zien. Als je dan weer in dat narratief blijft hangen van de overheid mag jouw vrijheden per definitie niet beperken, dan heb je een probleem. En het bijkomende probleem is dat we die discussie medevoeren op sociale media en dat we die discussie ook laten voeren door mensen die juist gebruik maken van dat sentiment. Hè? Die strooien met die grondrechten en als het ware zeggen, zie je wel, ze worden beperkt. Zie je wel, we worden allemaal onderworpen aan, nou ja.
Ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat staatsrechtgeleerden ten tijde van de opkomst van Willem Engel het misschien ook wel heel ongemakkelijk vonden om zich kritisch te uiten over verregaande overheidsmaatregelen. Omdat je dan toch een beetje in het kamp van de tussen aanhalingstekens wappies terechtkomt. Had jij ook dat gevoel of viel dat wel mee?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Hè. Natuurlijk moeten wij ook kritisch zijn, maar het voorbeeld was wel dat toen juristen, staatsrechtjuristen, kritisch waren op het feit dat er geen coronawet was.
Precies.
En toen zeiden we, dat kan niet, dit moet je vastleggen. Toen zo'n wet er eenmaal was en toen die maatregelen legitiem werden genomen, toen werden wij ook wel eens benaderd van, hey, maar je was toch tegen die maatregelen?
Ja, precies.
En zeiden we waren tegen maatregelen zonder democratische invloed. Dus je
hebt eigenlijk kritiek op een ander niveau, zeg je. Meer formeel dan materieel.
Ja, soms wel. Maar inderdaad, je moet oppassen dat als je een keer wel heel kritisch bent, dat je ook voor het karretje wordt gespannen van degene die op die kritiek.
Heb je wel eens het risico gelopen dat iemand met je aan de haal ging? Of op Twitter of zo? Hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat een journalist dan een quote dan haalt uit jouw betoog en dan daarmee kopt. En dan word je opeens 10.000 keer geretweet op Twitter.
Schiet me niet direct een heel concreet voorbeeld te binnen. Maar het is inderdaad wel zo dat op het moment dat je genuanceerde kritiek uit, dat die ook wel kan worden platgeslagen. Maar dus ook wel omgekeerd. Hè? Op het moment dat je zegt dat grondrechten beperkt mogen worden, dan wordt dat ook wel gebruikt om alsof je een ontkenner bent van de liberale rechtsstaat.
Ja. Eigenlijk gaan we onvermijdelijk elke keer weer naar constitutionele toetsing toe. wat ik vroeg me af, hoe kijk je daarna? En dat doen we misschien ook wel een beetje aan de hand van de derde stelling, namelijk sociale grondrechten zijn ongeschikt voor gerechtelijke toetsing. Ik denk dat we een paar dingen eerst even moeten uitzoeken met elkaar, namelijk wat zijn dan sociale grondrechten versus andere grondrechten en hoe zit het met die gerechtelijke toetsing?
Ja.
Dus zullen we bij de eerste beginnen?
Ja. Nou, Nederland is bijzonder in rechtsvergelijkend perspectief, omdat wij wetgeving, formele wetgeving, niet mogen toetsen aan de grondwet. Precies. De rechter mag dat niet toetsen.
Dat zou dan de Eerste Kamer moeten doen, is het idee, nou, in ons bestel.
Ja, het parlement überhaupt, ja. De Raad van State die vooraf een toets doet. Ja. En het idee daarachter is dat we natuurlijk die grondwet soms op verschillende manieren kunnen interpreteren.
Ja.
En dan is de vraag, wie heeft daar dan het laatste woord over? In Nederland zeggen we eigenlijk, nou, dat is dan eerder de wetgever. Hè? Wederom die democratische legitimatie. Die mag dan kiezen, hoe maak ik de wetten in lijn met de grondwet? En niet de onverkozen rechter die dat dan weer teniet kan doen, als het ware. Daarmee zijn we een uitzondering. Hè? Want die grondwet staat boven de andere wetgeving. En als je dat in Amerika vertelt, dat we dus niet toetsen aan die grondwet, dan wordt dat als iets heel vreemds gezien.
Ja, en in Duitsland en in Frankrijk en
Italië.
De
hele EU eigenlijk.
Ja.
Noem maar op. En natuurlijk, het antwoord is altijd ja, maar we hebben wel toetsing aan een ieder verbindende verdragsbepalingen. Ja. Zoals de
EVRM.
Rechten uit het EVRM.
Ja.
En dat is een alternatief, hè? Want daar staan ook de grondrechten in die grotendeels ook in de grondwet staan.
Ja.
Daar is een hele berg aan jurisprudentie van het Europees Hof, waarop de Nederlandse rechter kan voortborduren. Dus het is niet zo dat wij geen rechterlijke grondrechtenbescherming hebben. Tegelijkertijd is er dus wel een bepaalde behoefte aan versterking van de rol van de rechter en dus ook wel aan versterking van de grondwet. Ik denk wederom, in tijden van de pandemie kwamen we daar een beetje achter. En ook de toeslagenaffaire heeft natuurlijk wel een rol gespeeld, waar ook de Venetië-commissie expliciet heeft gezegd van ja, jullie toetsen wel aan het EVRM, maar weet je zeker dat dat genoeg is? Dus hoewel er eerder voorstellen en discussies zijn geweest over het afschaffen of het schrappen of het aanpassen van artikel 120 van
precies,
de grondwet,
waarin dat het toetsingsverbod staat. Ja.
Zitten we nu wel redelijk dicht tegen een daadwerkelijk grondwetswijzigingsvoorstel aan. Ja, daar wordt flink over gediscussieerd, ook in de Tweede Kamer. Dus wie weet. We moeten heel voorzichtig zijn. Ik gaf een keer een radio-interview en daar hadden we het heel lang over constitutionele toetsing. En op het eind zei ik, dat duurt dan nog wel een jaar of 5, 6 voordat we meer weten.
Precies.
En toen was de presentatrice een beetje teleurgesteld van waar hebben we het dan over?
Ja.
Maar dat is wel de realiteit.
Precies.
Er moet in twee lezingen moet met zo'n voorstel worden ingestemd. De eerste keer met een gewone meerderheid. De tweede keer wederom door beide kamers. En dan ook nog eens met een 2/3 meerderheid. Nadat er dus een keer verkiezingen zijn geweest. Dus het gaat iets van de lange adem zijn. Maar wie weet.
En het idee dat er nu op tafel ligt is dat het toetsingsverbod verdwijnt. En feitelijk zou dat dan betekenen dat elke rechter in Nederland aan de grondwet mag toetsen.
Ja, het wordt wel iets beperkter dan dat, denk ik zo, de discussies volgende. Ik denk dat het voorstel zich zal beperken tot toetsing aan de klassieke grondrechten. De burger- en politieke rechten. En dus niet aan sociale grondrechten en niet aan institutionele bepalingen.
Dat brengt ons dan dus bij de stelling.
Zeker. Ja. Een gemis?
Ja. Ik snap ergens ook wel de pragmatische kant van dit verhaal. En je moet zo'n voorstel door dat proces loodsen.
Ja.
Dat wordt ingewikkelder. Hoe meer je het optuigt, hoe ingewikkelder dat wordt. Maar ja, het is wel een gemis. Ook omdat het die sociale grondrechten als het ware weer op 1-0 achterzet.
Want wat is de gedachte erachter om het alleen op de klassieke grondrechten, zoals je dat zegt, te laten zien?
De gedachte is klassieke grondrechten zijn in beginsel negatieve rechten. De overheid moet zich onthouden
precies
van inmenging in vrijheid van meningsuiting, godsdienst, kiesrecht, noem maar op.
Vrijheid van, zou je kunnen zeggen.
Individuele vrijheid. Ja. Dat is gemakkelijker door een rechter te controleren. Hè. Er is een bepaald eindresultaat wat moet worden bewerkstelligd, namelijk niet inmengen. En de sociale grondrechten daarentegen, hè, het recht op sociale zekerheid, het recht op wonen, gezondheid, gezonde leefomgeving. En die zijn ook niet als zodanig geformuleerd. Hè. Iedereen heeft een recht op. Mm-hmm. Daar lezen we in de grondwet. Het is de taak, het is zorg van de overheid om daarvoor te zorgen. Dat is al een wat vager startpunt. Maar ook is vooral de angst, hè, dat omdat het niet zozeer gaat om een resultaatverplichting, maar om een inspanningsverplichting. Ja, hoe gaat die rechter dan controleren of die inspanning goed genoeg
is?
En als de rechter zegt het is te weinig, dan wordt het ook duur natuurlijk. Hè? Als de rechter zegt, er moeten wel zoveel huizen bij worden
gebouwd. Het klinkt echt als een enorm politiek standpunt ook.
Ja, maar dat is dus ook weer net een beetje als dat beeld van die absolute grondrechten. Ook dit onderscheid is een beetje een karikatuur van de veel meer genuanceerde juridische werkelijkheid. Hmm. Kijk, ook klassieke grondrechten, vrijheden, nou, ik zei het al, ze mogen beperkt worden.
Hè?
Het is helemaal niet met het blote oog te zien of zo'n grondrecht nou beperkt is of niet in de meeste gevallen. Ook komen die rechten met positieve verplichtingen. Hè? Je moet een recht op privéleven of persoonlijke levenssfeer, daar moet je als overheid ook dingen voor doen. Dus dat onderscheid. Ja. Ja. Van alleen maar negatieve verplichtingen versus positieve bij die sociale grondrechten, dat klopt niet helemaal. En je kunt ook zeggen, sociale grondrechten verlangen bijvoorbeeld ook ten eerste dat je een bepaald niveau aan sociale voorzieningen niet terugschroeft, zonder dat je daar een hele goede reden voor hebt.
Ja.
En ook, ook daar geldt weer, net als bij die klassieke rechten, hè, het is niet zozeer een vraag van is het grondrecht aan de orde en dan is duidelijk wat voor consequenties dat moet hebben. Het is ook een vraag van toetsingsmaatstaven. Hè? Dus op het moment dat jij zegt, natuurlijk is een plicht voor de overheid om te zorgen voor voldoende woongelegenheid, is niet heel concreet. Maar je kunt als rechter best beoordelen of het beleid dat de overheid maakt om dat recht gestalte te geven, of dat in elk geval niet discrimineert. Of dat in elk geval redelijk is. Of dat in elk geval aan een aantal van dat soort eisen voldoet.
En daarmee zijn die sociale grondrechten dus weer verbonden aan die klassieke grondrechten.
Of hoe bedoel je?
Nou ja, moeten we het zien als een soort paardje, dat die niet los van elkaar kunnen worden gezien? Of hoe,
dat denk ik sowieso. Ja.
Maar wat is dan de rationale geweest om ze in het voorstel dan los te koppelen? Of waarom voorzie jij dat er dat onderscheid wordt gemaakt? Is dat omdat de politiek misschien bang is dat er straks hordes mensen voor de deur staan die zeggen, ja, wacht even, we gaan een zaak aanspannen tegen de staat?
Ja, omdat
Omdat wij geen woning kunnen vinden en 10 jaar bij onze ouders om te wonen. Ik noem maar even
wat helemaal misschien niet helemaal zo'n gek idee zijn. Maar het misverstand zit hem in hetgeen de rechter dan kan of gaat doen.
Okay,
het moment dat je denkt dat die rechter dus kan zeggen, overheid, bouw volgend jaar zoveel woningen, of zorg dat kinderopvang morgen gratis wordt.
Dat is een misvatting.
Heeft de overheid een groot probleem. Ja, dat is een misvatting. De rechter kijkt ook bij de politieke keuzes die gemaakt zijn. Hecht ook veel waarde aan de democratische meningsvorming, de uitkomsten daarvan. En gaat alleen op het moment dat een soort van een scala aan redelijke keuzes te buiten gaat, dan grijpt zo'n rechter in.
Ja.
En natuurlijk kun je, je moet dan wel natuurlijk rechters hebben die daar goed mee om kunnen gaan. En natuurlijk is er altijd een soort van risico dat een rechter is doorschiet of activistisch is. Maar dat lijkt me, dat risico lijkt me op dit moment in Nederland heel klein.
Ja.
Maar het gaat dus vooral denk ik om het besef dat wat die rechter daarmee gaat doen helemaal niet zo wereldschokkend is.
Het lijkt me wel waanzinnig ingewikkelde afwegingen. Zou die constitutionele toetsing dan niet gewoon moeten liggen bij een constitutioneel hof? Want dit is zo ingewikkeld. Ja, ik weet hoe Niels hierover denkt.
Groot voorstander.
Jij ook? Of kijk je daar anders naar?
Ik merk dat mijn meningsvorming hierover een beetje vertroebeld is, ook door pragmatische afwegingen.
Ja.
Want aan de ene kant, wie wil dat nou niet? Zo'n jurisprudentie van een constitutioneel hof waarin duidelijke piketpalen worden geslagen en interpretaties waar we het met z'n allen over hebben.
En we laten het niet over aan privatisten.
Ik zie jullie
juristen. Gewoon echte constitutionalisten in een hof.
Ik zie jullie er ook allebei heel enthousiast over worden.
Ja, dat is een aantrekkelijk beeld. Hè. Het idee dat die grondrechtentoetsing toch een beetje her en der in den landen gebeurt. En we zien het allemaal niet zo dat... Maar ik denk dat de argumenten tegen dat hof... En dus ook in het licht van wat is haalbaar in onze constitutionele context... dat die er ook wel mogen zijn. En daarbij is belangrijk toch ook wel het feit dat de gewone rechter... dat er dus gespreide toetsing is aan dat EVRM. En het is wel iets ingewikkelder om daarnaast geconcentreerde... constitutionele toetsing toe te voegen. Dat maakt het wel wat complex.
Oké. Dat brengt ons ook weer bij de volgende stelling. Namelijk, Nederland moet opnieuw een correctief referendum invoeren. Misschien niet direct een vraag die je had verwacht of een stelling, maar je was het er wel mee eens.
Ik ben wel benieuwd waarom.
Ja,
proberen we het dan toch maar eens wel. Dus vandaar eens. Kijk, we hebben natuurlijk wel een probleem met representatie. Daar hebben we
natuurlijk... Dat vroeg ik me af. Is dat het probleem wat je hiermee... Want een correctief referendum is ook slechts een middel. Mm-hmm. Een oplossing. Maar het probleem is hier een democratisch tekort.
Nou, er is natuurlijk zeker ook door de staatscommissie Remkes sterk de nadruk gelegd op het gebrek aan inhoudelijke representatie. De burger voelt zich niet altijd gerepresenteerd. Politieke partijen spelen natuurlijk maar een marginale rol voor veel burgers. Terwijl er tegelijkertijd veel spannende thema's op de agenda staan. En je wil die burger daar natuurlijk wel mee hebben. Dus je wil wel, denk ik, kijken naar... manieren voor meer directe invloed. Hè? Ja. Dus een soort van vormen van meer directe democratie. En dat zie je ook terug in discussies bijvoorbeeld over het burgerberaad. Hè? Dat wordt ook in landen om ons heen gebruikt. Ja. En ook hier wordt daar ook flink voor gepleit.
Moeten we dan denken aan bijvoorbeeld het initiatief in, ik geloof, België met de G1000. Het feit dat mensen door een loting bij elkaar worden gezet om ingewikkelde maatschappelijke...
Geloten burgers, maar wel lotingen die dan een goede afspiegeling zijn. Ja, hè? Dat is precies. Wel het idee. En dat vind ik eigenlijk haast aan een idee als het burgerberaad interessanter dan een referendum. Want het idee is ook dat je die bij elkaar zet en dat ze gaan delibereren. Ja. Dat ze elkaar kunnen overtuigen. En dan zie je dat er bijvoorbeeld toch ook met grote meerderheden wordt ingestemd met bepaalde voorstellen waar mensen misschien als ze alleen achter hun laptop erover na hadden gedacht, niet zo over hadden gedacht.
Dus het is dan ook ten dienste van het vertrouwen weer.
Ja, wat ik lastig vind en waarom ik en toch ook wel twijfel bij die ontwikkelingen, is dat we het natuurlijk niet moeten gaan zien als een soort van of-of. Hè. Ik ben niet zo fan van het discours van we moeten naar dat burgerberaad, want de parlementaire democratie is kapot of werkt niet. Ja, als we dat gaan doen, dan moeten we dat echt zien als een aanvulling.
Ja.
En je moet dus ook niet in de situatie komen dat mensen denken, stemmen één keer in de vier jaar, dat zet geen zoden aan de dijk. Ik wacht wel tot er weer een referendum komt en ik echt me ergens mee kan bemoeien. Die kant wil je niet op. Maar tegelijkertijd, wie weet, hè, ter aanvulling en op het moment dat je inderdaad een goede afspiegeling in zo'n burgerberaad kunt garanderen, op het moment dat je daadwerkelijk daar de tijd neemt, op het moment dat je, dat zijn ook voorstellen van Eva Rovers, heel goed van tevoren duidelijk hebt wat er met de uitkomsten wordt gedaan.
Ja, precies.
Want op het moment dat mensen daar 10 weekenden aan besteden en vervolgens wordt het in één Tweede Kamervergadering terzijde geschoven, bij wijze van spreken, dat is natuurlijk...
Funest, voor het vertrouwen. Ja. Hebben we niet in Nederland... hij is inmiddels voor de, wat is het, 5e, 6e keer uitgesteld, de omgevingswet. Hebben we met die omgevingswet niet een heel interessant experiment ook nog voor de boeg? Omdat ik geloof dat participatie daarin een soort van verplicht onderdeel is geworden.
Ja.
Nu heb ik in een andere rol wel eens dit soort participatiebijeenkomsten voorgezeten. Het lijkt me nog een hele klus voor alle gemeenten in Nederland om dat op een goede manier te doen met het juiste verwachtingmanagement. Hoe, Kan dit niet ook uitdraaien op een enorme teleurstelling?
Ja, nou, ik vind ook inderdaad, als je dat grootschalig gaat doen, is het wel een risico. En zeker om, het moet niet iets zijn wat we afvinken van, er moet instemming zijn. Ja. Dus, en de plannen zijn er eigenlijk al klaar. En daar valt niks meer aan te wijzigen. Maar toch gaan we voor de vorm nog even met die mensen zitten. Dat zijn allemaal echte gevaren, denk ik, van deze ontwikkelingen. Die we echt heel goed, heel scherp voor ogen moeten hebben.
Waar zou je dan wel zo'n burgerberaad over kunnen houden? Wat zijn nou vragen die daarvoor geschikt zijn? Zou dat dan bijvoorbeeld gaan over grondwetswijzigingen? Zou je dat kunnen doen? Of zou dat over andere kwesties moeten gaan?
Juist gemeentelijke zaken? Dat we het slechts lokaal houden?
Slechts lokaal. Ja, kan ook. Maar ik denk dat er ook wel, er zijn wel thema's op nationaal niveau. Klimaat is vaak een voorbeeld. Dan moet dat natuurlijk wel op een bepaalde manier afgebakend worden. En wederom moet er gezorgd worden dat er tot realistisch uitvoerbare voorstellen wordt gekomen waar ook echt iets mee wordt gedaan. Maar in Ierland het voorbeeld van abortus. Dat is natuurlijk ook een heel dat is natuurlijk echt een voorbeeld waarbij je voor of tegen bent. Ja. Dus dat is goed te begrijpen. Maar dat is met grote meerderheid ook in zo'n burgerberaadachtige setting helemaal doorgenomen.
Wat is hoe kan dat, denk je? Want je had het net over, in het begin van ons gesprek, over ook wel de makker van het feit dat we zoveel met elkaar bespreken, discussiëren in de digitale wereld, waar we elkaar niet kunnen zien. Mm-hmm. Wat is daar dan het voordeel van het feit dat je mensen letterlijk fysiek bij elkaar zet om het gesprek aan te gaan?
Ja, discussiëren we op Twitter? Dat is de vraag. Of strooien we inderdaad zinnen naar elkaar? Ik heb een tijd lang, maar ook wel wat actiever op Twitter gemengd in discussies en geprobeerd dingen recht te zetten. Gewoon ook juridisch. Dat is lastig natuurlijk.
Ja, ik wilde net zeggen. Ja,
zo,
ja.
Maar bijvoorbeeld,
toch wel een opgave.
We hadden op een gegeven moment boerenprotesten. Asbest op de snelweg. Noem maar op. Dus ik heb een keer een balletje opgegooid dat misschien wel niet viel onder het recht op demonstratievrijheid, omdat het niet als zodanig kon worden aangemerkt. Dan wel, als het dan demonstratie is, dan kunnen er heel goede gronden zijn om die te beperken. Kreeg ik heel veel over me heen.
Ja, ik wilde net zeggen.
Dat uitzonderlijk veel over me heen kreeg ik daar wel.
Allemaal commentaar van wat heb je dat scherp gezien ingeheten?
Nou, de grap is, natuurlijk zijn er mensen die, dat was, de enige keer dat me echt lelijke dingen naar het hoofd zijn gegooid. Maar voor elke 10 mensen die daar van achter hun
toetsenbord
daar lelijke dingen tegen je aansmijten, zijn er 100 die het lezen, die niet reageren. Ja. En die denken,
zo
zit het juridisch. Ja. Dat is wel de moeite waard. Maar ik begon met het punt. Ik ben er ook een beetje mee opgehouden. Want je woorden worden verdraaid waar je bij staat. En je kunt 3 keer proberen het te nuanceren. Maar als men het niet wil horen, wil men het niet horen. En daar moet je dus echt voor zorgen dat daar ruimte voor is.
Ja.
In dat soort democratische vormen.
Precies.
Dat er echt kan worden gekomen tot, want dat is ook iets wat in het parlement zelf nog wel eens ontbreekt. Hè?
Zou het ook iets kunnen betekenen voor die constitutionele cultuur? Want de vijfde stelling die ik je voorlegde, een sterkere constitutionele cultuur betekent een dominantere positie voor de rechter. Daar ben je het mee eens. Of was je het mee eens net?
Ja.
Waarom?
Ik ben het daarmee eens omdat ik denk dat constitutionele toetsing onderdeel is van het versterken van die constitutionele cultuur.
Ja.
Tegelijkertijd gaat het niet alleen om de rechter en om meer recht, meer rechter.
Ja.
Het gaat ook over een politiek die zich wat bewuster is van constitutionele spelregels. Misschien ook over het versterken van onze constitutie op een aantal punten. En dan niet alleen maar om dat door de rechter te laten controleren, maar ook los daarvan. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Die grondrechten komen niet pas in het spel op het moment dat de rechter eraan kan toetsen. Die grondrechten moeten een leidraad vormen voor de wetgever, voor het bestuur in de dagelijkse praktijk. En het is niet iets van toetsing achteraf. Dus
het moet meer leven in de achterhoofden of misschien wel de voorhoofden van ambtenaren. Dus die zijn al vooruitgezette posten.
Van politici. Ja. We hebben natuurlijk ook best wat voorbeelden, recente voorbeelden, waar de politiek of het kabinet eigenlijk moedwillig ook constitutionele uitgangspunten negeert.
Terzijde schuift. Ja. Ja. Waar denk je dan aan? Welke voorbeelden?
Nou ja, we hebben natuurlijk met de nareistermijnen. Die werden verlengd. Het zou langer duren voordat je familie... En dat was evident in strijd met Europese regelgeving. Dat hebben heel veel experts meteen gezegd. En het wordt gewoon alsnog doorgedrukt. Nou, onlangs...
De staatssecretaris zei geloof ik... We leggen het wel voor aan de rechter... en dan zien we wat die ervan vindt.
Precies.
Terwijl hij eigenlijk al wel wist van tevoren.
Eigenlijk ook wel wist. Ja. Ook is er onlangs een balletje opgegooid om de bed-bad-broodvoorziening voor ongedocumenteerden toch maar af te schaffen. Hè, als het gaat om een soort van privilege wat je, als je er zin in hebt...
Wel of niet kunt
terwijl
gunnen.
Terwijl ook heel duidelijk is vanuit sociale grondrechten is Nederland heel vaak heel duidelijk gemaakt dat iets van een sociale voorziening moet je gewoon hebben.
Ja.
En
welk gevaar schuilt daarin? In dat doen? Dus in duidelijk... Misschien wel, maar dat is dan mijn oordeel, vanuit politiek gewin een voorstel doen waarvan je weet dat het onconstitutioneel is.
Ja, dat je de rol van het recht en de rechtsstaat toch een beetje bagatelliseert. Dat je die niet helemaal op waarde schat. En ook naar buiten toe dus het idee geeft dat het allemaal fluïde is. Hè? Of dat je dus maar even vluchtelingen verdragen... op gaat zeggen als die je op een bepaald moment niet goed uitkomen.
Zorgelijk klinkt dat. Ja. Zullen we wel positief afsluiten?
Zeker.
Ik hoop het.
Tenminste, ik weet het eigenlijk niet, want het ligt een beetje bij jou. Want ik sluit altijd af met de vraag, wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk?
Ja, toen ik net het had over fluïde, toen moest ik al een beetje denken aan deze vraag, want ik wist dat die ging komen. Hè. Kijk, aan de ene kant... willen we dat het recht duidelijke kaders stelt en helder is.
Ja.
Tegelijkertijd moeten we ook vanuit die gedachte van dat recht als kunstwerk ook toegeven, en dat klinkt als iets negatiefs, maar ook ons van bewust zijn dat recht, het gaat niet om een set woorden op papier die vanaf dag één precies tot bepaalde gevolgen zullen leiden en moeten leiden. Er komt interpretatie bij kijken, er komt uitleg bij kijken. Het recht leeft, als het ware. Dus dat maakt het ook lastig. Want het is ook natuurlijk tot op zekere hoogte fluïde. Grondrechten, om daar ook nog even bij terug te komen, die geven we ook gestalte met elkaar, met politiek, met onze volksvertegenwoordigers, elke dag opnieuw, als het ware. Het is niet iets wat in steen gebeiteld is. En misschien, tot slot, als kunstwerk, ik denk dat... Ik sprak vanochtend nog met een wetgevingsjurist. En ook daar, er zit zoveel werk wat vooraf gaat aan dat maken van die wet. Het is niet het opschrijven van iets wat we willen. Dat is echt een ambacht.
Ja.
Er zit natuurlijk heel veel politiek, heel veel belangenvorming, uitwisseling, deliberatie, als het goed is.
Ja.
Wat er allemaal ingaat. En ook als dat product, dat kunstwerk er dan eenmaal is, dan ben je inderdaad alsnog ook weer afhankelijk. En dat is ook heel goed van degene die ermee gaan werken.
Ja.
Van degene die het gaan interpreteren.
Dus die voorgeschiedenis en die nageschiedenis, dat maakt eigenlijk het geheel als een soort... een stukje poëzie of kunstwerk, dat gewoon door blijft leven. Mooi.
Ja, zo.
Mooi. Dat was hem. Dankjewel, Ingrid Leijten.
Dankjewel.
De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Tidal. Wil je deze muzikant ondersteunen of meer van hem horen? Ga dan naar tidal.bandcamp.com.